Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Wist je dat bijna 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens een huishoudelijke hulp hebben? En die hebben ze in dienst. Jawel, je hoort het goed. In dienst. Je hebt dus misschien wel een medewerker die je niet wist dat je hem had. Hoe zit het eigenlijk met de regels en verantwoordelijkheden? Wist je bijvoorbeeld dat je als werkgever, want dat ben je, van een huishoudelijke hulp verplicht bent om door te betalen bij ziekte? In deze aflevering van PeoplePower duiken we in de wereld van het huishoudelijk werk. Hoe ziet de markt er eigenlijk uit? Wat zegt de wet precies over de rechten en plichten van huishoudens en hulpen? En waarom gaat het, ondanks redelijk duidelijke regels, in de praktijk vaak mis? Ook hebben we het over de nieuwe campagne die bewustwording gaat creëren rondom dit onderwerp. En alle informatie daarover vind je op helpdehulp.nl. Twee gasten in de studio die er alles van af weten. David de Kort is promovendus sociologie aan de Universiteit Utrecht. En Thomas Martens is de gast, manager van het Future of Work platform. En beide natuurlijk van de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
David en Thomas, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, je zal het altijd zien. Het is maandagochtend. Ik maak me klaar om in de auto te stappen naar Hilversum. En dan word je geconfronteerd met het onderwerp van de uitzending die je 's middags hebt. Want op maandag komt onze huishoudelijke hulp, Cynthia. En ik zeg altijd tegen mensen, altijd heel gekscherend, ik ben al werkgever. Maar ik kom er dan in de voorbereiding van dit programma dus achter dat ik eigenlijk werkgever ben. Ik schrok daar een beetje van, eerlijk gezegd.
Ja, gefeliciteerd Glenn met deze nieuwe rol.
Ja, maar er zijn dus 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens die werkgever zijn.
Ja, en dat was eigenlijk ook de aanleiding van het hele onderzoek. Het instituut GAK heeft bij ons aangeklopt, of wij bij hen, toen er een call was op dit thema, met de vraag, hoe is het eigenlijk gesteld met de arbeidsmarktpositie van deze groep mensen, deze grote groep mensen? Nou hebben wij 1,5 miljoen huishoudens in Nederland heeft een hulp, daar zijn we dan werkgever van. Maar daarbuiten zijn natuurlijk nog een hele hoop meer mensen die in dienstverlening aan huis werken. Dus het gaat om een hele grote groep mensen in Nederland, waarvan eigenlijk niet zo goed bekend was wat hun positie is. Nou, de wet zegt van alles. Dat kan je gewoon opzoeken en nalezen. Maar wat weten huishoudens daarvan? Wat weten de medewerkers zelf dat hun positie is? Doet dat ertoe? Hè? Willen zij een andere positie? En wat zouden de huishoudens willen? Dus die kluwen van vragen, daar was een hoop onbekend. Dus toen zijn wij op pad gegaan met collega's van het platform Future of Work om daar antwoorden op te gaan vinden. En nou, zijn we heel erg blij dat we daar bij David gevonden hebben die dat eigenlijk in de praktijk allemaal voor ons gedaan heeft.
Want hebben we enig idee over hoeveel mensen we het eigenlijk hebben? Dus hoe groot is de groep huishoudelijke hulpen die bij mensen particulier thuis het huis schoonmaakt of wat dan ook doet?
Daar is eigenlijk weinig zin over te zeggen. Mensen hebben het wel eens geprobeerd. Dus dan probeer ze schattingen te maken. Het is gewoon heel moeilijk om die groep echt goed in kaart te brengen qua aantallen. Maar die schattingen lopen uiteen tussen de 200.000 en de 400.000 mensen, zou ik zeggen. Maar we hebben dus wel, en dat hebben we recent ook gedaan, wat Thomas al zegt, onderzoek gedaan naar het aantal huishoudens. En dat geeft natuurlijk ook wel een idee van hoe groot de markt is. En dan zie je die 1,5 miljoen huishoudens over hebt, dat klopt. Een deel daarvan is wel, dat zijn bijvoorbeeld de oudere mensen die vanuit de WMO of de WLZ huishoudelijke hulp krijgen. En inderdaad, 2/3 daarvan, dat is ongeveer 1 miljoen huishoudens in Nederland, die vallen eigenlijk, het gros daarvan valt onder die regeling, waardoor ze ook eigenlijk werkgever zijn. Dus eventjes, hoeveel huishoudelijke hulp er ligt eraan? Als je even, dus, stel je zou uitgaan van 5 adresjes per huishoudelijke hulp, dan zou je inderdaad uitkomen rond.
Ja, dat kan je een beetje uitrekenen. Dat je denkt, oké, we maken een inschatting. Het zullen mensen zijn die waarschijnlijk in parttime werken, zeg ik maar even. Alle vooroordelen die ik in mijn hoofd heb aangenomen. Maar tussen de 200.000 en 400.000 mensen, dat is echt heel veel, hè?
Ja, wat Thomas al zegt, dan is het ook meteen een sector waar je inderdaad ziet, waar je gewoon, die niet alleen groot is, maar waar we ook gewoon weinig zicht op hebben en vooral ook heel veel moeite hebben om nou die mensen beter te beschermen. Dus dat maakt ook dat het voor ons een heel interessante sector is. Omdat het eigenlijk,
zeker. Moeten we toch ook de olifant in de kamer noemen? Er zijn natuurlijk veel mensen die gewoon zwart werken.
Zeker.
Of zwart betaald worden, of hoe je het ook wil zien. En dat is natuurlijk van oudsher al zo. Daar is niks nieuws aan. Maar die wetgeving, Thomas, die heeft ook geprobeerd te regelen dat er toch iets, hè, dat mensen wel kunnen werken, maar dat we niet al te ingewikkeld hebben gemaakt.
Nou, en om gelijk een belangrijk misverstand weg te werken, is iemand zwart betalen bestaat eigenlijk niet. Ik kan jou gewoon geld geven. Ja. En of dat wit of zwart is, is aan jou of je dat aangeeft bij jouw inkomstenbelasting aan het eind van het jaar.
Ja.
Dat maakt het wit of zwart. Maar daar heb ik als werkgever natuurlijk niks mee te maken. Bij wijze van spreken zou ik mijn inkomen van Universiteit Utrecht ook niet kunnen aangeven. Nou, ik denk dat dat moeilijk uit te leggen is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus het veelgehoorde argument, ja, maar ik betaal zwart. Dus dat is al best veel geld wat ik betaal per uur. Dat is natuurlijk een drogreden. Want je betaalt en daarmee is die financiële relatie afgelopen. Dus wat mensen met het geld doen, dat is vervolgens aan hen.
Ja, David.
Daar zitten de plichten voor de hulp. Dus dat zijn degenen die het huishouden hoeft eigenlijk niks te doen wat betreft de officiële kant van het verhaal. Is ik ooit zo bedacht, omdat mensen wilden in de overheid dat meer mensen in Nederland hun hulp zouden nemen. Maar ze waren bang dat sommige mensen het niet deden, omdat ze bang waren.
Maar dat is het beleid wat erachter zat. Vanuit politieke overweging was het idee, we willen eigenlijk dat meer mensen inderdaad hun hulp in huis nemen. Waarom wilden ze dat?
Nou, er wordt vrij veel potenties toegedicht aan die sector vaak. Enerzijds is het zo dat wordt gedacht dat het vaak ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist aan het werk kan helpen. Anderzijds wordt gedacht dat het vaak mensen, als je hulp in huis hebt, hou je zelf meer tijd over. Kun je gaan werken. En dan was dus in die zin goed voor oplossen van personeelstekorten. Maar denk ook aan de vrouwenemancipatie. Vaak zijn het toch de vrouwen die het nu moeten doen. En als er een hulp is, dan hoeven zij dat minder te doen. Dan kunnen zij die tijd anders besteden.
Ja, het scheelt veel discussie in huis.
Ook dat,
bepaalde dingen. Je kunt dan meer hebben over, misschien moeten we zorgen dat ze nog wat vaker langskomt. Want halverwege de week denken we toch, ik zie alweer wat stof ronddwarrelen. Dat soort dingen. Maar wel interessant dat dat er inderdaad achter zit.
Ja, en daarbij dus zijn er ook een paar rechten overgebleven voor de hulp. En die zijn ook uitgekleed als je het vergelijkt met de rechten van normale werknemers.
Nee, dat wou ik zeggen. Want ik ben dus op twee manieren werkgever. Ik heb een echte werknemer. Of een echte, dat klinkt zo raar. Ik heb een werknemer waar ik zeg maar mijn werkgeversplichten heb. In het afdragen van allerlei premies en dergelijke. En die moet ik opgeven. En daar heb ik salarisadministratie voor en allemaal gedoe.
Ja.
En ik heb dus onze Cynthia die ons fantastisch helpt thuis. En die... die betaal ik gewoon, punt. Verder hoef ik daar niks voor bij te houden.
Ja. Nee, daar zul je dus ook bij, dat zal de grootste groep is dat hij het zo doet. Maar inderdaad, dat maakt dus eigenlijk op papier bij dus wel die werkgever. Ook al voelt dat voor de meeste mensen waarschijnlijk niet zo.
Maar daar is dus in de wet blijkbaar een uitzondering, of een uitzondering, een alternatieve regeling voor bedacht.
Die bestaat eigenlijk al heel lang, maar in 2007 is die officieel ook iets aangepast en is die eigenlijk ook, is dat het beleid geworden wat Nederland voert op deze sector.
Maar 2007 is natuurlijk voor heel veel mensen ook al een eeuwigheid geleden, toch?
En dan is ook het argument wel weg dat het nog niet zo goed gaat, waar we waarschijnlijk daar op komen, is ook het argument wel weg dat het nog bekendheid moet vinden. Het is wel gewoon gebleken dat niet echt erin zit nu toe.
Nee.
Ja. Nou ja, en het is natuurlijk voor heel veel mensen hun carrière. Ja, dus laten we niet vergeten dat het over een hele grote groep mensen gaat. En natuurlijk zit daar een aantal mensen tussen die een adresje erbij doen naast een andere baan. En dat is helemaal prima. Maar voor een hoop mensen gaat het om een carrière. En nou, in dit programma komen natuurlijk veelvuldig sprekers aan woord die het hebben over medewerkerbevlogenheid, duurzame inzetbaarheid. Nou, noem maar op, al die thema's. Die zijn ook van toepassing op Cynthia. Bij mij thuis, Georgie en Mariana. Een echtpaar dat komt schoonmaken. Ik denk dat gemiddeld genomen is iedereen ontzettend blij met deze mensen. De relatie is goed en ook heel belangrijk. Want die mensen komen in je huis, in je privésfeer. Hebben je sleutel. Dus je kunt het maar een beetje gezellig hebben. Dus het toepassen van al die theorieën die wij toepassen op de wat zakelijkere medewerker-werkgever verhouding is eigenlijk niet meer dan normaal. En verrassend genoeg was dat ook nieuw voor ons, zeg maar, als platform. Van, wacht eens even. Hier zit een hele grote groep medewerkers. Hoe is het daar eigenlijk mee?
Voordat we naar het onderzoek van David gaan, want die heeft natuurlijk gekeken, hoe gaat het nou eigenlijk met deze doelgroep en alles wat er omheen zit, is het denk ik toch wel even goed om scherp te krijgen van hoe werkt dat nou? Want ik denk toch dat er heel veel mensen luisteren. Waaronder ik ook. Toen ik me hierop ging voorbereiden, ik dacht van, holy fuck, ik ben gewoon werkgever. Dat is toch best wel bijzonder. Hoe zit het in elkaar? Ik ben als degene die de huishoudelijke hulp betaalt, ben ik de werkgever. Wat zijn dan mijn rechten en plichten?
Nou, plichten die zijn er dus inderdaad vastgelegd. Die hebben dus niks te maken met het officieel opgeven van de relatie. Daar ben je totaal van vrij. Wat je wel moet doen is eigenlijk het minimumloon betalen. De 8% vakantiegeld, die mag er ook in zitten. In ieder geval het minimumloon moet ook met vakantiegeld goed zitten. Het gaat om 4 weken doorbetalen bij vakantie. Wat eigenlijk gewoon ook de wettelijke vakantiedagen zijn per jaar. En 6 weken maximaal bij ziekte. Wat dus bij een normale werknemer ongeveer 2 jaar is, over het algemeen. En dan zie je dus hier dat 6 weken die je doorbetaalt.
Ja. Dus stel je voor, even dat ik het weer praktisch in mijn hoofd maak. Onze huishoudelijke hulp komt eigenlijk altijd op woensdag. Stel je voor dat ze ziek is, die week, dan moet ik er gewoon betalen. Ik denk dat er heel weinig... Nou ja, daar komen we zo op. Maar ja, oké, okay, dat is helder. En in de zomervakantie, of in een vakantie, moet je dus ook doorbetalen. En ik kan me voorstellen dat het voor degene die werkgever is, het meest praktisch is dus om alles in die afrekening te stoppen, toch? Ja. Want anders moet je inderdaad, ja, hoeveel vrij heb je al gehad? Dan moet je toch iets gaan bijhouden bijna.
Ja, misschien is dat voor veel mensen ook wat obstakel. Hè? Want je gaat inderdaad toch op een bepaalde manier, moet je dingen bij. Je moet afspraken gaan maken waar je eigenlijk alleen maar afspraken wil maken over wat er moet gebeuren en wanneer het is.
Ja.
Dus het vraagt toch wel iets van mensen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. En misschien ook soms wel voor hulpen. Maar dat wil niet zeggen dat het volgens de wet niet moet en dat wij niet vinden dat het volgens goed fatsoen ook zou moeten. Zeg maar. Dus dat is ook een beetje. We begrijpen het best dat mensen die mee bezig zijn, maar dat is geen excuus, denken wij, om het zo door te laten gaan.
Hoe is het met de bescherming? Dus stel je voor dat ik morgen denk, ja, ben er toch wel klaar mee, ik stop ermee. Kan dat?
Opzegtermijn van een maand. Dus dat is anders dan bij, ook bij normaal in die wordt eigenlijk van beide kanten wordt die aanbevolen volgens die regeling.
Ja, oké. Dus het is niet zo dat er enorme bescherming in zit richting de werknemer in dit geval.
Nee, maar inderdaad, die maand is er wel om elkaar een beetje op tijd te laten weten of het nog doorgaat of niet.
Ja, oké. Nou, dat is dan nog redelijk flexibel, zou ik zeggen. Oké. Ja. Zo is het dus geregeld. Jullie zijn het onderzoek begonnen, Thomas. Wat was de overweging ook van Instituut GAK? Die zei, ja, maar wij vinden dit belangrijk om hier in mee te gaan, om hier ook financiering voor te regelen.
Nou, zoals dat gaat bij eigenlijk al onze projecten, schrijf je dan een voorstel. En natuurlijk niemand leuker dan het platform Future of Work om mee samen te werken. Dat snap je ook. Maar nee, dus voor ons was het ook een verkenning van, oh, dit is een nieuw thema. Dit hebben we eigenlijk niet eerder op het netvlies gehad. Welke subthema's of disciplines horen hier dan bij? Dan kom je natuurlijk bij economen uit, sociologen, sociaal wetenschappers hebben hier natuurlijk veel over te zeggen, over de belevingskant. Maar ook juristen. Hè? Dus het recht is hier natuurlijk heel erg belangrijk. Dus voor ons zagen we dit ook als een hele mooie kans om die disciplines die al ingebakken zitten in ons platform bij elkaar te brengen, om met elkaar interdisciplinair, zoals wij dat dan noemen, dit project op te gaan pakken. Maar en dan zeg ik er even voor de bühne bij. Dus echt interdisciplinair. Dus dit is een tafel waarin die hoogleraar sociologie en die arbeidseconoom en de jurist met elkaar een project vormgeven. Niet zoals vaak gebeurt. Je acquireert een project. Je neemt allebei een stukje van het project.
Ja, en je ziet elkaar aan het einde weer.
Ja. Dus ja. Enorm.
De samenwerking is een nietje.
Ja, nou, precies. Nee, maar in dit geval natuurlijk heel uitdagend om met elkaar op een thema inhoudelijk bij elkaar te komen. En dat het dan zo slaagt zoals dit project geslaagd is natuurlijk heel erg feestelijk. Maar ik denk, ik kan natuurlijk niet voor Instituut GAK spreken, maar ik denk dat wij als platform wel een heel mooi verhaal hebben als het gaat om die interdisciplinariteit en hoe wij makkelijk integraal kunnen werken.
Ja, mooi. Dan vervolgens, David, moet je gaan bedenken, wat wil ik eigenlijk weten? Ja. Dat lijkt me best een lastige vraag bij een doelgroep waar je inderdaad, als je kijkt wat er allemaal bedacht, onderzocht, ontwikkeld, georganiseerd wordt voor werknemers die in een bedrijf werken.
Ja.
Als je dat allemaal in één onderzoek moet stoppen, dan ben je wel even bezig. Dus waartoe heb je je beperkt?
Nou ja, wat je ook zegt, wat Thomas ook net zegt, heb je natuurlijk allemaal verschillende disciplines. Dan is het ook nog eens dat je daar eens op verschillende, die willen eigenlijk ook weer verschillende dingen weten. Die hebben andere vragen over dezelfde stof vaak. Yeah. Maakt het aan het begin misschien ook wat lastiger, maar uiteindelijk was het ook heel fijn om al die expertise's te hebben natuurlijk. En dan is het ook wel dat je denk ik relatief eenvoudig naar dingen gaat. Je gaat naar dingen zoeken waarvan je weet dat ze in alle huishoudens wel relevant zijn. Elke hulp is een keertje ziek, elke hulp kan het erg voor zijn. Dus we hebben ons vooral gefocust op zaken die wij vinden die altijd normaal zouden moeten zijn. En daar hebben we gekeken van hoe gaat het nou in de praktijk? Waarom gaat het zoals het gaat? En vooral ook wat vinden die hulpen daar zelf van? Want dat laatste is vooral ook heel erg altijd op de achtergrond gebleven.
Ja.
Ja.
Nee, maar als ik wild in mijn hoofd ga, dan denk ik, oké, hoe zit het met de inzetbaarheid? Welke toekomstplannen hebben ze? Hoe ver is de doorstroming vanaf deze instapbaan naar andere banen?
Ja.
Hoe is het met de werkomgeving? Hoe is het met de fysieke werkomgeving? Ja. Hoeveel onveilige situaties? Ik bedoel, je kan helemaal losgaan natuurlijk.
Ja, we zijn er denk ik wel meer echt op de kant. Dus denk aan salaris, denk aan sociale zekerheid. Dat is wel echt, en dat past natuurlijk bij Instituut GAK. Wat zij vaak willen, dat is ook hun focus. Daar zit onze focus ook het meest gelegen. Dus wordt er goed betaald en wordt er ook een beetje stabiel betaald. Zeg. Ja. Dat zijn voor ons wel de hoofdpunten.
En je noemde het net, de duurzame inzetbaarheid in termen van doorstroom naar andere banen toe. Ik vraag me af in hoeverre dit een instapbaan is voor deze hele populatie. Ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die een relatie aangaan met een serie huishoudens. En dat kan in sommige gevallen een hele positieve relatie zijn. En dat op zich is natuurlijk een hele mooie basis voor een carrière.
Ja. Ja.
Als die huishoudens maar goed met je omgaan.
Ja, ja. En als ze zich überhaupt beseffen. Toch ook?
Ja, 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 precies.
Want
ja.
Heb je die kant ook bekeken? Dus ben je ook gaan kijken van in hoeverre beseffen die 1 miljoen Nederlandse huishoudens die dus blijkbaar werkgever zijn, überhaupt welke rechten, plichten ze hebben?
In zoverre, dat is meegenomen in de survey. We hebben een survey gedaan onder huishoudens, representatieve surveys. Dat is op zich mooi. En daar zitten ook vragen inderdaad waarmee we een beetje indirect vragen. Weet je wat of er iets op toepassing is voor die relatie, hoe het gaat? En dan zie je eigenlijk dat niemand die regeling aanvinkt. En de meeste mensen dus het zwart aanvinken. Wat is wat Thomas al terecht zei, niet per se waar hoeft te zijn.
Ja.
Dus in die zin laten we wel zien dat het besef echt heel erg laag is. Dat vermoeden we al en dat bleek dus ook uit de survey. Ja.
Alright. Nou, we gaan zo in het onderzoek duiken. We zijn natuurlijk vreselijk benieuwd hoe het ervoor staat. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
David de Kort en Thomas Martens in de studio, beide van de Universiteit Utrecht. We praten over jouw rol als werkgever. Ja, jij die daar aan het luisteren is. En als je een huishoudelijke hulp hebt om jou te helpen in huis. Van harte gefeliciteerd. Je bent werkgever. Kan je nu tegen iedereen zeggen dat het zo is. David, jij hebt onderzoek gedaan naar hoe is het nou eigenlijk met die enorme grote groep mensen. Tussen de schattingen tussen de 200.000 en 400.000 mensen. Goedemorgen. Dus dat is echt een van de grote steden in Nederland, als je het bij elkaar optelt. Waar zullen we eens beginnen? Wat is een leuk punt om te beginnen? Jij weet hoe je weet je onderzoek uit je hoofd. Zullen we bij de financiële paragraaf beginnen? Die is lekker overzichtelijk.
Leuk is, weet je. We zien eigenlijk dat het best wel misgaat. En we hadden het er straks al even over, maar het uurloon lijkt op het eerste oog eigenlijk best oké. Laten we daar beginnen. Dat zal iedereen ook wel benieuwd naar zijn.
Ja, want je bent verplicht om het minimumloon te betalen. En ja, dat is zo.
Het was toen wij de data verzamelden zo'n 13 euro per uur. Dus
oké.
En dat leek dus best goed te gaan. Want we zagen in de survey eigenlijk terug. En dat hoorden we ook van de hulpen die we spraken. Dat eigenlijk 15 euro heel gangbaar is. En ook ongeveer het gemiddelde is. En dat lijkt best oké. Er zitten wel problemen bij. Dan komen we daar denk ik op. Zeker als je meeneemt dat heel weinig hulp eigenlijk extraatjes krijgen. Dus bijvoorbeeld die doorbetaling maar ziekte waar we het over hadden. Maar ook als we meenemen dat hulpen aangeven dat heel zelden eigenlijk die lonen worden verhoogd. Wat ook eigenlijk kan betekenen dat hulpen er gewoon jaarlijks effectief op achteruit gaan. Omdat het leven duurder wordt, maar de lonen niet meestijgen, zeg maar. Dus in die reden lijkt het dus op het eerste inzicht best oké te gaan met de lonen. Maar ook als je daar lang over nadenkt en ook de andere informatie aan toevoegt, dan zit daar ook al een heikelpunt.
Is het natuurlijk ook een gevoelig moment, hè? Dat je als hulp, waarbij je inderdaad best wel een relatie hebt, maar je bent natuurlijk wel ter dienste van het gezin waar je, of de familie waar je werkt, dat je moet zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel iets meer verdienen. Dat is, ik bedoel, dat vinden wij volgens mij zelf in ons werk al best wel ingewikkeld. Ja. Laat staan als je dat als huishoudelijke hulp, waarbij je toch het gevoel hebt dat je niet zoveel rechten hebt. Zeker, dan is het helemaal ingewikkeld.
Nee, dat horen we ook. Mensen, er wordt vaak gewoon afwachtende houding gedaan. En misschien komt er ooit een momentje dat ze het kunnen aankaarten. Van het leven wordt duurder. Maar we horen inderdaad dat ze daar niet graag echt direct naar vragen. En zoals we straks misschien ook al zeiden. Heel veel mensen werken natuurlijk voor 5 adresjes. Dus dat betekent ook nog eens dat je dat ongemakkelijke gesprek 5 keer bij 5 verschillende huishoudens moet doen. De reactie zal elke keer verschillend zijn. Dus dat zijn ook gewoon dingen. Ik denk dat we inderdaad iets van de assertiviteit van die hulp verwachten. Die moet dat zelf gaan doen. Terwijl het voor ons als huishoudens misschien ook ongemakkelijk is. Maar eigenlijk veel makkelijker is om dat onderwerp aan te kaarten. Ook hopen mijn werkgever over dingen begint als het beter moet. En dat ik dat zelf moet gaan vragen steeds. Zeg maar.
En andersom natuurlijk. Hè? Want hier in dit programma hebben we het daar veel over. Als iemand om een loonsverhoging moet vragen, dan is dat ongemakkelijk. En dan moet je daar, dan kan je alleen maar ja zeggen. En dan voldoe je aan de wensen van iemand. Terwijl andersom is het een mogelijkheid om tegen iemand te zeggen van, joh, weet je, we zijn weer een jaar verder. De prijzen zijn omhoog. Dus ik wil je eigenlijk iets meer bieden per keer dat je hier bent.
Ja, en ik denk in de algemene zin, voor ons ook. Hè. Dus als je om een loonsverhoging moet vragen als werknemer en je werkgever geeft je dat, is die werkgever eigenlijk te laat.
Ja.
Hè, dat is een rare verhouding. Van, je hebt gelijk, je zou eigenlijk meer moeten verdienen.
Ja.
Dat is vreemd.
Ja, dat voelt niet als waardering.
Nee, en dat is natuurlijk best als dat af en toe gebeurt en je dat moet organiseren als werknemer. Dat is natuurlijk een verhouding. En gemiddeld genomen is dat een verhouding die misschien enigszins op gelijke voet staat. Het is natuurlijk voor een huishoudelijk werker die met 5, 6 gezinnen deze verhouding moet hebben, is die bijna per definitie natuurlijk niet gelijkwaardig. Dus als die huishoudelijk werker dat moet gaan vragen 5-6 keer. En nou ja, met een beetje geluk, 1 of 2 huishoudens zijn het ermee eens. Is dat natuurlijk een voortdurende struggle waar ze mee te maken hebben. En ja, ja, in termen van werkbeleving kan ik me niet voorstellen dat dat leidt tot veel plezier.
Ja. Nee. Oké, en daarvan zeg je, en jij zegt dus ook ja, dat die 15 euro klinkt best wel aardig. Maar ja, er zit 2 eurotjes tussen de 13 euro die je minimaal moet betalen. Dan komt die 8% vakantiegeld er nog bovenop. Ja. Die natuurlijk bijna niemand geeft. Die eigenlijk gewoon in het tarief zou moeten zitten. De vrije dagen. Ja, hoe ga je dat doen? Oké, neem je nu een vrije dag op. En ga ik je dan betalen voor je vrije dag? Dat is natuurlijk ook gek. Dus dat zit eigenlijk ook in het bedrag.
Ja. Dat
zou je zeggen.
Mensen misschien zelf wel denken, maar dat is natuurlijk niet. Over het algemeen zijn die dingen omdat we vinden dat mensen recht op vakantie hebben. En dat we vinden dat mensen een keer ziek moeten kunnen zijn zonder dat ze daar meteen de dupe van worden. En dat is natuurlijk waarom die dingen, die rechten er zijn. Dus dan lijkt het mij raar om dat in een loon te doen wat mensen standaard krijgen. Dus ik denk van oké, diegene moet ook als het een keer wegvalt beschermd worden.
Ja.
En misschien ook goed om daarbij te zeggen, je had net het uurloon te verhogen. Het is ook iets, denk ik, wat mensen als ze eens terugdenken wat ze nou effectief gaat kosten. Heel veel mensen, dat weten we, die huren ongeveer 3 uur per week ongeveer een hulp in. Dat is het meest voorkomende tenminste. En dan is een eurotje erbovenop per uur helemaal niet zo heel veel op jaarbasis. Zeg maar. Dus het is ook gewoon goed als mensen bewust zijn dat ze het gaat ze niet zo heel veel kosten als ze het beter doen. Dat is eigenlijk iets wat mensen ook moeten weten.
Ja, ja. Oké, dus jij zegt eigenlijk, nou die betaling leek best oké te zijn, maar als je dan door gaat rekenen, dan rammelt het toch een beetje.
Ja, en dat komt omdat we zien dat maar 10% eigenlijk doorbetaald als de hulp ziek is.
10%?
10% kwam uit de 7 naar voren. En nog minder mensen doen dat als de hulp met vakantie is. En ook, en dat is misschien belangrijk, maar nou met de wind die eraan is te komen, ook elke zomer zien we dat ook als huishoudens zelf op vakantie gaan, zien we dat eigenlijk ongeveer hetzelfde 7% betaald door. En later hoeft de hulp hoeft niet te komen, zeg maar.
7%?
Ja, en dan zien we dat nog van 40% die vraagt de hulp gewoon door te werken. Dus in die zin is dat dan positief, omdat ze dus in ieder geval geen inkomen kwijt zijn. Maar dus in ieder geval, de vakantieperiode is ook een periode waarin meer dan de helft van de huishoudelijke hulpen zowel worden afgezegd als niet worden doorbetaald. En dat lijkt mij wel iets wat mensen misschien moeten beseffen. Zeker als je weet dat je hulp misschien wel voor 6 adresjes werkt die allemaal in een decembermaand afzeggen. Dan kan er best wel een flink bedrag zijn wat je misloopt. Terwijl we vaak denken van, oh, diegene mist maar 4 tientjes. Van mij, maar dat kan best zijn dat ze in die weken echt een hoop missen, zeg maar.
Nou, en sterker nog, waarschijnlijk denken de meesten, denken, ja, maar ik heb geen werk voor je, want we zijn thuis of we zijn op vakantie, het huis is al schoon.
Ja.
Dus ik heb je niet nodig. Dat klinkt toch een beetje als een product wat je koopt of een abonnement wat je opzegt. Terwijl,
Zeker als je dat niet zegt.
Je bent werkgever. Ja, ja, dat is andere koek.
Dus niet nodig hebben kan, maar dat hoeft niet per se te betekenen. Dan kun je ook wel gewoon wel doorbetalen. En dat is ook jouw probleem soms, zeg maar.
Ja.
Het is nu wel heel erg vaak het probleem van die hulp in plaats van het huishouden zelf.
Ja, nou, dat was in corona natuurlijk helemaal dramatisch, hè? Want er zaten mensen thuis en zeiden ze, we doen het zelf wel.
Zeker, ja.
Ja.
Wat opvallend is natuurlijk, is in de context van de goede relatie die mensen zeggen te willen hebben met deze medewerkers, is het natuurlijk betrekkelijk bijzonder gedrag. Hè? Dus als mijn manager tegen mij zegt, ik vind het belangrijk dat ik een goede relatie heb met Thomas, maar als ik op vakantie ben, dan mag Thomas ook niet doorwerken. Ik denk dat dan bekoelt die relatie heel snel. Als mijn werkgever luistert, dan weet je het vast. Maar dus blijkbaar denken wij naar de huishoudelijk werker toe dat dat wel oké is. En die twee dingen kunnen natuurlijk niet samengaan. Dus blijkbaar zijn wij goed in staat als mensen om dat netjes te dissociëren. Dus ik als medewerker, daar gelden andere basisregels voor dan de mensen die bij mij komen poetsen.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is om daar telkens tegenaan te blijven duwen, om dat te doorbreken. Nou, dat is nog niet zo makkelijk.
Ja, dus om het om te draaien in je hoofd en te zeggen, oké, stel je voor dat het andersom zou zijn. Wat zou ik daarvan vinden? Hè? Dus het is inderdaad zomer. We gaan een paar weken op vakantie. Nee, je hoeft niet te komen. En by the way, daardoor heb je dus ook geen inkomen. Ja, dat is nogal wat.
Nee, en de dissonantiereductie klotst dan natuurlijk al snel tegen de plint. We hebben allerlei uitleg voor onszelf om dit oké te maken. Dus dat is niet alsof we dat onszelf niet kunnen verkopen. Maar onze hulp, die gaat ook wel eens een kwartier eerder naar huis. En
doen wij zelf nooit natuurlijk. Hè?
Precies, nee, werk moet je maar een keer kijken op kantoor.
Nee, we kijken ook nooit op onze telefoon en zo. Dat doen we allemaal niet.
Precies, nee. Mijn loodgieter betaal ik ook niet door als hij ziek is. Ja, nee, dat is waar. Maar die loodgieter die kost 80 euro per uur. Of ik weet niet wat een loodgieter nu kost.
Nou, gaat die kant op, ja.
Precies. Dus we proberen aan onszelf uit te leggen waarom gewoon 15 euro per uur
prima is.
In een envelop of met een tikkie. En dat is gewoon wel best. En ik denk dat de meeste mensen zullen begrijpen dat daar iets mee aan de hand is. Maar goed, dat willen we niet altijd in de ogen kijken.
Ja, David? Ja.
Nou, ik vind het ook wel belangrijk wat Thomas ook zegt aan toe te voegen inderdaad, dat heel vaak is het gewoon echt het besef niet hebben. En ook al heb je het besef, ook niet weten hoe je daarna moet handelen. Want we horen echt wel van huishoudelijke hulpen vooral terug, dat ze ook genoeg huishoudens hebben die echt wel hun best doen. Zeg maar. Die hebben goede intenties en die improviseren er wat op los als het aankomt op dit soort dingen. Sommige mensen betalen half door bij ziekte. In de coronacrisis werd net even gehad, hoorden we van mensen die kregen een lening aangeboden. Dus dat was dus niet vrijblijven, maar het was wel van oké, we snappen dat het een klote tijd voor je is. Dus we willen je best een lening geven, dat soort dingen. En die mensen moeten ons inziens echt gewoon de handvaten krijgen om te weten, nou, wat wordt wettelijk van je verwacht en wat kan redelijkerwijs van je verwacht worden. Dus er is echt wel een groep die beter wil. Maar inderdaad, die heeft het besef niet en ook zeker de kennis niet over wat dan beter is. En dat is die campagne natuurlijk wel ook mee in hoop te spelen.
In hoeverre weten huishoudelijke hulpen zelf wat hun rechten zijn?
Ja, dat hebben we dus niet via een survey gedaan. Maar als je ze spreekt, zie je eigenlijk hetzelfde beeld als bij de huishoudens. Dat het gewoon heel erg beperkt is. Daar zie je ook vaak gewoon van, die weten natuurlijk wel of ze zwart of wit werken. Dus die zeggen vaak ook als ze zwart werken, van oké, dat is mijn eigen schuld. Het gevolg van mijn eigen keuze.
Ja.
En in zekere zin is dat ook. Maar wij denken dat dat niet zou gelden voor de meest primaire beschermingen. En zoals minimumloon. En daar zou voor ons mening niet zo moeten uitmaken hoe dat nou precies geregeld is. En of aan de wet voldaan wordt de hulp.
Nee, en nogmaals, ik heb net geleerd, dat is aan degene die huishoudelijke hulp zelf.
Zeker, maar die hulp weet dus wel zelf of ze als ze zwart werken. En zelfs dan zie je dus dat dit dan wordt het vaak iets wat ze aan zichzelf toewijden als hun eigen schuld. In plaats van dat inderdaad de huishoudens
zijn. Ja.
Dus ze zijn ook met heel vergevingsgezinde huishoudens, lijkt soms wel een beetje. Dat ze eigenlijk wel denken van oké, dit is meer mijn fout. En het huishouden hoeft niet de dupe te worden van mijn keuzes, zeg maar. Terwijl dat ons inziens niet helemaal klopt.
Ja, maar als ik het dus even simpelweg zeg, er wordt op het randje of net onder het randje betaald. Dus dat houdt niet over. De andere verplichtingen die je hebt, doorbetalen bij ziekte, de betaalde vrije dagen, dat doet eigenlijk bijna niemand. Simpel gezegd. Nee, precies, 7%, 10%, nou, dat stelt dus niks voor.
Ja.
Wat kwam er nog meer van moois uit het onderzoek? Vindt het moois? Misschien wel van lelijks.
Nou, lelijke dingen. Op zich ook heel veel mooie dingen nogmaals. Wat ons zegt, er zijn ook heel veel goede relaties en er zijn ook goede intenties. En we horen van beide kanten dat het ook gewoon wat voor waarde dit werk heeft, zeg maar. Dus ik denk dat er ook heel veel positieve dingen zijn. Maar dat is nog die vertaalslag nadat het ook zou mogen resulteren in betere werkomstandigheden. Die vertaalslag moet nog gemaakt worden.
Ja.
Dus genoeg mooie dingen. Maar moet ik eerlijk zeggen, dat is vaak in dit soort onderzoek dat we ook wel een focus hebben op de negatieve dingen. Dus dat geldt hier ook zo. De dingen die fout zijn, die vallen het meest in het oog. En daar hebben we ook de grootste.
Maar die relatie dus tussen de huishoudelijke hulp en de familiegezin, die is belangrijk. Wat gebeurt daar dan? Wat hoor je terug in die verhalen?
Nou, dat het voor mensen niet alleen maar iets is waar ze geld verdienen en ook een leuk gesprek mee hebben. Dat zijn echt banden die anders kunnen oplopen. Dat zijn ook echt, dat zien ze echt als verrijking van hun leven soms. Dat geldt zeker niet voor iedereen. Je hebt ook mensen die willen het gewoon heel zakelijk houden. En,
ja.
Maar het is mooi om te zien dat het voor mensen echt heel betekenisvol werk wordt. Dit terwijl we eigenlijk vaak in deze doelgroep zien dat die vaak in banen zitten die vaak heel automatisch zijn en heel, heel saai zijn. We zien eigenlijk dat deze mensen de kans geeft om zelf werkgevers te kiezen. Zelf te kiezen wat ze voor werk ze doen, wanneer ze het doen. Er zitten ook heel veel mooie kanten aan dit werk. Maar dus die lelijke kant, daar moeten we iets aan doen. En
verbinding hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ja,
relatief veel verbinding, omdat het heel persoonlijk en dichtbij is. Ja, mensen lopen inderdaad in je huis. Dus ze hebben vaak de sleutel.
Ja.
Wie heeft verder de sleutel van je huis, behalve je eigen gezin en misschien de buurman. Zodat als je hem vergeet, dat je toch binnenkomt.
Ja.
Dus dat komt best wel dichtbij. Ja.
Wat ik opvallend vond was van iedereen die aan het project met meegeholpen, met de collega's, die hebben voor het grootste deel ook een huishoudelijke hulp. En meedoen aan het project, hè, dus meehelpen opzetten, heeft in ieder geval geholpen tot wat innekeer bij onszelf. Dat we ook dachten, oh maar wacht even. Want ik zag mijzelf voor dit project als ik zou haast zeggen voorbeeldig werkgever. Keurig netjes €15 per uur. Waarvan ik dacht, nou, dat is hartstikke netjes.
Ja.
En ze krijgen van de kinderen af en toe een tekening. En met Sinterklaas een chocoladeletter met een gedicht. Met de zomer nog een extraatje. En met de kerst een kerstpakket. Dus ik dacht, nou, hoe leuk kan je het hebben?
Ja, dat klinkt al over de top bijna.
Ongelooflijk. Ja. Tot het moment dat je nadenkt, ja, maar wacht even. Wat nou als mijn baas aankomt met tekening van haar kinderen? maar niet wil praten over een loonsverhoging. Dan denk je, dat is natuurlijk heel erg raar.
Ja.
En hetzelfde geldt als ik ziek ben en ik ineens zie dat ik niet betaald ben. En dat zeggen, nee, maar weet je nog. Je
was er ook niet.
Nee, maar
toch?
Ja. Nee, hier is je chocoladeletter. Dus de spiegel die me voorgehouden werd, is in eerste instantie, vond ik betrekkelijk ongemakkelijk. Maar ik dacht wel, ja, Martens, je bent het project nu gestart met collega's. Dan moet je er zelf ook aan geloven.
Sterker nog, het gebeurt hier letterlijk in de studio in mijn hoofd. Dus ik denk, oké, ik heb nog even wat te doen.
Precies, en dan de natuurlijke neiging bij mij ook was ook van, ja, maar wacht eens eventjes, 15 euro per uur is hartstikke, ik heb ook mijn rekeningen. En dat je denkt, ja, maar wacht even, zes weken per jaar doorbetalen, zodat mensen gewoon ziek kunnen zijn, gewoon op vakantie kunnen zijn. En het, zoveel verlangen we niet. Wat betekent dat uiteindelijk onder de streep? Valt eigenlijk heel erg mee.
Ja, ja.
En dat hoeft helemaal niks af te doen aan die leuke tekeningen en de chocoladeletter. Hè? Dus dat hoort er natuurlijk ook bij.
Zou ik
bij
zeker goed blijven doen.
Ja, maar ja. Dus ik vond het heel erg opvallend dat dat gold voor bij mij met Georgie en Marianne, maar ook bij onze collega met Ingrid. En zo, hè? Dus zo hebben we allemaal iemand die we belangrijk vinden in ons leven.
Ja. Ja, misschien aan toevoegen nog, of afsluiten. Dit is ook niet, het is vaak of hier een beetje. Zeg maar. Dus waarom zou die tekening ten koste moeten gaan van het gewoon normaal doen? En ik denk dat we naar die en gaan in plaats van dat gewoon heel belangrijk is. Dat het een en het ander niet uitsluit. En dat het op beide vlakken mooi werk mag zijn en moet zijn.
Ja. Nou, simpele conclusie na een prachtig onderzoek. Er is echt nog best wel heel veel te doen. De vraag is natuurlijk van, ja, hoe gaan we dat oplossen, fixen, wat moet er gebeuren enzovoort. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
David de Kort en Thomas Martens in de studio. Ja, wij zijn, velen van ons zijn werkgever. Kan niet vaak genoeg herhalen, want het is toch een beetje de shock van de dag misschien wel. Heel weinig, relatief weinig mensen hebben dus door dat ze werkgever zijn. Aan de andere kant van de medaille weinig huishoudelijke hulpen hebben door dat ze überhaupt rechten hebben, denk ik. Ja, kortom, er is nog even wat werk te verzetten. Dus wat moet er gebeuren?
Nee, zonder meer. Dus er is... kijk, het mooie is dat er uit het project van alles is gekomen natuurlijk wat waarvoor actie in de taxi nodig is.
Ja.
En wat ontzettend leuk is van projecten zoals dat voor Instituut GAK, is dat daar ook ruimte voor is. Dus okay. Het is niet alleen maar puur wetenschap dat we dit in een publicatie schuiven. Ja. En vervolgens elkaar de hand schudden en door naar de volgende.
Geachte samenleving, we zijn eruit. Het gaat niet goed.
Het is gepubliceerd.
En iedereen gaat over tot de orde van de dag.
Precies. Ja. Samen met het instituut GAK hebben we besproken van, nou, op wat voor manier we dit zouden willen invullen. En wij dachten zelf aan een publiekscampagne. De neiging bestaat natuurlijk om de huishoudelijke hulp te gaan helpen. Om die te gaan activeren.
Empoweren.
Precies. Dus dat we de locus of control bij de hulp zelf leggen. Ja. Nou, dat soort dingen.
Heerlijk.
En dat is eigenlijk juist niet wat de bedoeling is. Hè? Dus de gedachte is, als moet ik voor mezelf spreken, als er iets is wat ik geleerd heb van Davids werk, is huishoudens hebben het beste voor met hun hulp. Die willen die relatie. Die vinden het belangrijk dat het goed gaat met ze. Maar slaan de plank vooralsnog niet helemaal raak. Ook niet helemaal mis, maar hè, er zijn nog wel wat slagen te slaan.
Ja.
Dus hoe kunnen wij die huishoudens bereiken? En toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan van, nou ja, wat voor campagne zou dat dan kunnen zijn? Hoe kunnen we die huishoudens gaan activeren? Om ze tenminste te wijzen op wat hun plichten zijn. Net zoals wat ik eerder in het vorige deel introduceerde. De spiegel die bij mij goed gewerkt heeft, die werkt bij anderen misschien ook. Ja, dus laten we eens beginnen met communiceren wat er nodig is.
Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk dat het zou inderdaad heel makkelijk en misschien wel een logische denkkant zijn om te zeggen, hey, beste huishoudelijke hulp, wist je wel dat dit je rechten zijn? En dan ga dat vooral bespreken met de mensen, met jouw klanten die geen klanten zijn, maar werkgevers. By the way, wist je dat? Ja. En dan krijg je dus niet alleen maar dat ze een ongemakkelijk gesprek moeten voeren met al hun adressen over, goh, zou ik er een paar euro bij mogen? Maar dan moeten ze ook hier nog eens een keer het gesprek over voeren. Dus ik vind dat wel heel verstandig dat dat niet de oplossing was. David?
Ja, en wat Thomas terecht zegt, ik denk dat er in ieder geval een deel is waarvan we gewoon weten. Dat is eigenlijk potentie waar we vrij makkelijk uit kunnen tappen. Als we die mensen maar gewoon de handvatten geven om het beter te doen.
Ja.
En het voelt ook bijna stom om het niet te doen, zeg maar. Vooral omdat, en begrijp niet verkeerd, we zijn nog helemaal niet op de hoogte van hoe de impact van die campagne gaat zijn. Maar we dachten dat hier toch wel echt veel te halen was met een relatief kleine inspanning, zeg maar. Ze vonden het gewoon slecht om het niet te doen. Tegelijkertijd is het ook een beetje de vraag van hoe gaan we het anders doen? Hoe kun je hier de overheid op aanspreken? Kijk, natuurlijk, wij vinden wat dingen, wat ik eerder al zei, die regeling bestaat al vrij lang. En de overheid had best wat meer kunnen doen, denk ik, persoonlijk, om dat aan de man te brengen. Tegelijkertijd...
Is er ooit een publiekscampagne geweest?
Ja, volgens mij wel, maar die was niet dusdanig groot. Maar hier kan ik fout zitten, hoor. Maar, en daarnaast is het wel een voornemen geweest. Volgens mij, ik weet niet of dat tot uitgekomen is. Maar in ieder geval, dus ja, het blijkt dat het in ieder geval niet heel goed gelukt is. Maar echt de overheid heel veel kwaad nemen vind ik ook op andere vlakken weer lastig. Want we zien eigenlijk in Europa, maar ook elders in de wereld, dat deze sector gewoon heel lastig te reguleren is. En dat zien we in België. Daar hebben ze die dienstenchecks. Ik weet niet of je die kent.
Maar ja. Die is wel, zijn wel eens langs gekomen.
Ja, kost ontzettend veel geld. En de dingen gaan er ook goed mee, hoor. Maar het is heel duur. En tegelijkertijd is er ook kritieken op qua dat het uiteindelijk gewoon de rijke mensen subsidieert. Want in principe wordt het voor rijke mensen goedkoper om hulp in te halen. Ja. Dus we snappen de overheid ook echt wel als meerpunt waar ik heen wil. En het is ook gewoon heel lastig. Maar dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. En één ding daarvan is wat wij nu gedaan hebben, is eigenlijk het laaghangende fruit misschien. Maar de huishoudens die best willen, om die ook aan de gang te krijgen.
Dus help de hulp.
Help de hulp.
En wat, vertel eens even over wat dat gaat worden. Want een website is leuk, maar als je niet zegt dat je er bent, dan heeft het ook niet zoveel zin.
Nee, ik vind het zelf een van de leukste projecten die in de laatste tijd voorbij is gekomen. Ontzettend mooi om vanuit wetenschap. En dat is best wel harde wetenschap geweest, zeg maar, hoe we aan deze resultaten gekomen zijn. Maar om daar iets creatiefs mee te doen en huishoudens op te zoeken. Nou, dat is inderdaad helpdehulp.nl geworden. Dat is een hartstikke mooie website. Die heeft een reclamebureau voor ons gemaakt. Met daaromheen de campagne Ho, Ho, Ho eens even. Nou, met de kerst die in aantocht is. Potverdorie.
Hoor hem al.
Mooier komt het niet. Dus de gedachte is, wat voor ons heel normaal is. Hè, zo meteen 2 weken op vakantie. Misschien jij ook wel, Glenn. Even geen werk. En dat loonstrookje komt toch gewoon lekker voorbij.
Ja, praat voor jezelf. Ik ben een ondernemer.
Misschien krijg je een eindejaarsbonus.
Loonstrookje komt en die mag ik zelf overmaken.
Ja. Dus wat voor ons heel erg normaal is. En daar heeft het bureau een aantal filmpjes voor ons gemaakt. Waarin in het scherm dan ho, ho, ho eens even komt. En mensen begeleid worden om naar onze site helpdehulp.nl te gaan. Wat ik enorm leuk vind, is om met een creatief bureau tegen wie je aan wie je uitlegt, nou ja, dit zijn de resultaten, dit is wat we belangrijk vinden. Die ter plekke daar een mooie stijl bij ontwikkelt, die zo'n ho, ho, ho eens even campagne bedenkt.
Ja.
Nou, dat is, vind ik zelf, geeft mij heel veel energie.
Het grappige is dat het niet echt des universiteits is dit, denk ik dan, toch? We doen onderzoek en verder wensen we iedereen veel succes, zeg ik maar even plat.
En daar ben ik natuurlijk voor om dat stereotype te doorbreken. Dus de universiteit is dat natuurlijk klassiek nooit geweest. We schrijven disciplinair een artikel. We kijken hoe vaak daarnaar gerefereerd wordt. En dan kloppen we onszelf op de schouder. En gaan door met het volgende artikel. De universiteit is mede door druk van buitenaf natuurlijk, maar wel tot in een keer gekomen. Maar wacht eens even, is het niet belangrijk wat voor impact we maken met onze kennis? Is het niet belangrijk om te weten wie hier wat aan heeft en hoe we die mensen benaderen?
Ja.
Dus impact is inmiddels een van de 3 kerntaken van de universiteit geworden. Dus onderzoek, onderwijs en impact staan wat de overheid betreft op gelijke voet met elkaar. Dus die impact uitingen die worden ook steeds volwassener, interessanter, creatiever. Dus dat geeft ons ook de ruimte om zo'n campagne zoals dit te lanceren. Wat denk ik 10, 15 jaar geleden nog niet voor mogelijk was geweest.
De website is online. Ik heb net even gecheckt namelijk.
Ja.
Waar vinden de filmpjes?
De filmpjes die worden langs? Op socials.
Socials. Dus,
ja, precies. Want zo modern zijn wij ook. Die filmpjes die worden op LinkedIn en op Instagram en op Facebook verspreid. Als jullie erin geïnteresseerd zijn, luisteraars, dan zoek ons vooral op ons LinkedIn-account. Daar staan de filmpjes in ieder geval paraat. En via de andere sociale media kanalen helpt het reclamebureau ons ook om die filmpjes te verspreiden.
Alright. Ik zit ook een beetje te denken, welke rol... De uitdaging lijkt mij dat je dit zijn al deze werkgevers, tussen aanhalingstekens, deze families, gezinnen die een huishoudelijke hulp hebben. Dat zijn weer allemaal individuen of partners of stellen. Er is niet echt een... Je kan niet echt via een organisatie bij deze mensen komen. Dus ik zat ook te denken van ja, er luisteren natuurlijk heel veel HR-mensen, mensen die met werkgeverschap bezig zijn. Ik dacht, ja, goh, kunnen die nog iets extra's doen of zo?
Nou, kijk, zijn natuurlijk allemaal individuen, zeker als het aankomt op dit werknemerschapsverhouding. Ja. Maar echt individu zijn we natuurlijk niet. We zijn allemaal onderdeel van een groep. We hebben vrienden, familie, sportclub, noem maar op, collega's. En met elkaar maken we de norm. En die norm is geworden €15 en een kerstpakket. En die norm blijkt eigenlijk gewoon niet te passen. Zeker niet met wat de wet zegt, maar even buiten de wet om. Het past ook gewoon niet voor wat redelijkerwijs oké zou zijn voor een medewerker.
Ja.
Dus we hebben met elkaar die norm aan te passen. Dus als je je aangesproken voelt en denkt, oh maar wacht eens even, het is ook eigenlijk gek dat ik bij ziekte of bij vakantie niet doorbetaal. Heb het daar ook over. Van hey, luister, een vriend, Marco. Ja. Marco, ik betaal door bij ziekte en bij vakantie. Misschien moet jij dat ook doen.
Ja. Ja. Ja, en je moet dus ook in je hoofd, tenminste dat merk ik, je moet het echt anders gaan framen in je hoofd. Dus dat is natuurlijk het nadeel als je dat tarief hangt aan een uur schoonmaken of opruimen of wat er ook gebeurt in je huis. En je ziet, je bent er ook nog eens een keer zo nu en dan bij en je ziet het effect. Je gaat het een beetje plat slaan daardoor. Hè? En het wordt een soort stuksloon, simpel gezegd. Ja.
En het is een verhouding waarin zelfs nog een dubbele laag doorbroken moet worden. Waarbij veel huishoudelijk werkers ook aangeven. Ja, maar ik wil betaald worden voor het werk wat ik doe. Ik wil niet doorbetaald worden als ik ziek ben of als ik op vakantie ga. Want dus de trots op de arbeid die verricht wordt is groot. Dus ik als werkgever heb daar nog eens een keer doorheen te duwen. En te zeggen, ja, maakt me niet uit, maar ik betaal gewoon door. Ja. Net zoals als ik tegen mijn baas zou zeggen, ja, maar zeg, als ik op vakantie ga, dan wil ik niet doorbetaald worden. Ja. Dan gaan ze ook niet de loonadministratie opbellen om dat 2 weken te stoppen. Nee, je wordt gewoon betaald. Dus er zijn een hele hoop barrières die doorbroken moeten worden. Maar volgens mij is het bij ieder van die barrières in ieder geval het begin het benoemen. En vandaar het gesprek aangaan.
Ja, en de verantwoordelijkheid nemen die je hebt. Want dat is gewoon zo.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja. David, nog final words, dingen van je zegt van nou, dat moeten we nog in deze uitzending stoppen, want anders zijn we niet compleet.
Nou, niet per se. Maar ik denk inderdaad ook wat Thomas zegt, zoek het nou gewoon eens op. Als je ziet dat je het beter kan doen, maak het eens bespreekbaar. En ook ga voor jezelf eens na wat het je nou echt effectief zou kosten. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk verbaasd zouden staan over hoe goedkoop het is om het goed te doen. Zeker voor mensen die een huishoudelijke hulp kunnen veroorloven, is dat vaak iets van
Ja. Ja, en wat ik ook zit te denken, hè, als je het omdraait, is het, en ik stigmatiseer misschien, maar het zijn natuurlijk vaak mensen die niet gruwelijk veel geld verdienen. Hè. Ik bedoel, er staan geen niet 3 Ferraris voor de deur bij het gemiddelde gezin waar een van de partners huishoudelijke hulp is. Dus dat kleine beetje wat je extra betaalt, kan wel voor heel veel verlichting zorgen.
Ja.
Want we weten natuurlijk uit andere afleveringen die we over inkomen, schulden, al dat soort dingen hebben gehad. Dat op het moment dat je financiële zorgen hebt, dan gebeurt er zoveel ellende in je hoofd. En dan kan je zoveel minder en krijg je zoveel meer stress. Dat als je daar maar een klein beetje verlichting in kan geven door inderdaad die paar euro die je per jaar misschien meer betaalt. Dan is dat ook nog eens een keer, heeft dat ook nog eens een keer een enorme waarde kan dat hebben.
Nee, zeker. Ja, en dat besef zal een hoop helpen, denk ik, ja.
Alright. Maar, vind ik ook een belangrijke, ook dat kerstpakket en die tekening, die blijven belangrijk. Want dat is natuurlijk wel een hele prachtige waardering.
Helemaal waar.
Ja. Helpdehulp.nl vind je nog veel informatie, meer informatie op. En natuurlijk kan je beide heren opzoeken op LinkedIn om te kijken wat voor moois ze allemaal doen. Dank jullie wel, David de Kort en Thomas Martens, beide van de Universiteit Utrecht. Jij dank je wel voor het luisteren. We gaan straks, als je live aan het luisteren bent, gezellig nog een uurtje door. En dan kijken we terug en vooruit. Dus we kijken terug op 2024 met een hele potpourri en bos aan hoogleraren. En Thomas is er gewoon gezellig weer bij.
Hartstikke gezellig.
Ja, dus jij mag lekker blijven zitten.
Doe ik.
Tot straks als je blijft luisteren. En tot de volgende als je dat niet doet.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.